Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen op Psalm 98 en daarvan het eerste vers zingt. Zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilige arm wrocht heil na leed. 98, het eerste vers. Gods woord in het Johannesevangelie en wij lezen hoofdstuk 3, de versen 22 tot en met 36. Johannes 3, de versen 22 tot en met 36. Daarna zingen wij uit Psalm 73 en daarvan het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit en uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heere wiens werk ik roemen zal. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich aldaar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl daar vele wateren waren. En zij kwamen daar en werden gedoopt. want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan een vraag van enige uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En ze kwamen tot Johannes en zeiden tot hem, Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaf, zie, die doopt. En zij komen allen tot hem. Johannes antwoordde en zeide, een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Gij zelf zijt mijn getuigen, dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven alle. Die uit de aarde is voortgekomen, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want dien God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want God geeft hem de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Tot zover de schriftlezing. En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Wij krijgen vanmiddag onderwijs over de prediking van de gekruisigde Christus. En dat onderwijs, dat vinden wij in paragrafen 3 tot en met 5 van de Dordtse leerregels hoofdstuk 1. Dordtse leerregels hoofdstuk 1, de paragrafen 3, 4 en 5. En daar belijden wij met onze Dordtse vaderen. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en de zalig maken Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. De oorzaak of de schuld van dat ongeloof, gelijk ook van alle andere zonden, is geenszins in God, maar in de mens. Maar het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is een genadige gave Gods. Gelijk geschreven is, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. En insgelijks, het is u gegeven in Christus te geloven tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere, laten wij diep onder de indruk raken wat er eigenlijk gebeurt nu wij weer samen zijn in uw huis. En elke keer als wij samen zijn in uw huis, dan wordt er gepredikt. En daar vallen de beslissingen voor de eeuwigheid. Heere, wat is de prediking een grote gave van u. Dat u het mensen verkondigt, dat er voor goddeloze, diepgevallen zondaren nog redding is. Wat een wonder, Heere, dat u dat laat prediken. Dat u niet alleen uw zoon naar de aarde gezonden hebt, om dat diepe lijden en sterven te doorstaan en door lijden tot heerlijkheid opgenomen te worden, maar dat u daarbij ook de prediking geeft, opdat mensen zich zouden bekeren en tot geloof komen in de Heer Jezus Christus en zijn volbrachte offer. Heer, het is zo gewoon geworden, maar het is helemaal niet gewoon dat u dat aan ons geeft, kinderen, jongeren en ouderen, terwijl heel de stad Rotterdam in de weer is. Zitten wij onder de prediking van de gekruisigde Christus, om te horen dat we nog zalig kunnen worden. En u gaat zoveel voorbij. En wij mogen hier zijn, omdat u allereerst tot ons wil spreken en ons wil onderwijzen en ons wil voeden vanuit uw woord. Heer, wat een wonder toch, om een prediker te zijn en om een hoorder te zijn. En dat niet alleen, Heere, maar dat u die twee aan elkaar verbinden wil. En dat u op uw tijd en wijze uw knechten zendt naar plaatsen waar u ze hebben wil, om daar te onderwijzen vanuit uw woord, in steile afhankelijkheid van de grote profeet en leraar in de hemel. En dat u ook aan dit deel van uw wijngaard een dienaar geschonken hebt, en dat u aan uw dienaar dit deel van uw wijngaard geschonken hebt. Wat is dat een wonder, en zo doet u het al eeuwenlang, en zo zult u het blijven doen tot de jongste dag, op allerlei plaatsen in deze wereld, om het woord te prediken en te horen. Heren, dat wij deze middag, als we daar in het bijzonder bij stil zullen staan, diep onder de indruk zouden raken van dit wonder, want het is echt een wonder. En heren, dan is het ook heel bijzonder dat wij juist op deze dag geroepen mogen zijn om hierover te spreken, dat u goedertierenlijk uw knechten zendt wanneer u wil en tot wie u wilt. Nu we juist deze dag hoorden en dat er ook in de gemeente van Elburg weer een eigen herder en leraar komen mag. En dat uw kandidaat van het woud de weg gewezen heeft om daar de herderstaf te mogen opnemen. Een extra bevestiging dat wij hier mogen zijn om in en uit te gaan met de gemeente. Maar het is ook zo'n grote verantwoordelijkheid, heren. Want het komt wel aan op het ware zaligmakende geloof. En als we in ongeloof verloren gaan, ondanks dat wij hebben gezeten onder de prediking van een gekruisigde Christus, wat moet dat vreselijk zijn? Dan is het door eigen schuld. Maar wat een wonder als u zelf komt en gaat werken in het zondaarshart, als een zondaar van dood levend wordt en het ware zaligmakende geloof ontvangen mag. En Heere, zo bidden wij u om uw zegen, ook vanmiddag. Mag er vanmiddag nog zondaren bekeerd worden die het nog niet zijn, die nog onder de toren van u liggen. Grijp ze, Heere, die ten dode wankelen. En waar u het nieuwe leven gewerkt hebt, versterk toch in het allerheiligst geloof. En geef uw knecht wat nodig is om te prediken. Zegen al het werk in het midden van de gemeente. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden in ons vaderland? Gedenk de kerken die verscheurd liggen. Denk ook aan ons eigen kerkverband. Heren, zou u nog een terugkeer willen geven? Heren, breid uw koninkrijk uit in deze wereld onder Jood en Heiden. Wil u al het werk in uw koninkrijk zegenen. Wees ook met allen die regeren die in hoogheid zijn gezeten. En doe ze de verantwoordelijkheid gevoelen. Heren, denk aan deze wereld met zoveel nood en ellende. Zoudt gij uw heerlijkheid willen tonen? Ja, zou u nog velen willen toebrengen dat er nog een bloeitijd voor de kerk mag komen en dat er nog een opwekking mag komen? Het is voor u maar een wenk van uw alvermogen en het gebeurt. Zo zijn onze ogen op u. Zoudt u deze middag in ons midden willen zijn? Alles wat ons kan hinderen, wilt u dat wegnemen? Ook de geluiden die van buitenaf het kerkgebouw binnenkomen. Heren, dat de wereld zou zwijgen, dat de duivel zou zwijgen, maar dat uw stem te midden van dat alles mag klinken, door een van uw gezanten, van Christus wegen. Hoor ons dan uit genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En ter voorbereiding op de prediking zingen wij 2 versen uit Psalm 35, het 9e vers en het 13e vers. Psalm 35, vers 9 en 13. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats ingevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gomringt me daar gij mij in ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen, en wijzen u de weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. 32, het vierde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wij weten wel dat er in deze wereld nog inheems en primitieve volkeren bestaan. En onder een van die volkeren, zo las ik ergens, kwam eens een oogziekte voor, waarvan ze niet eens wisten hoe die ziekte ontstond. Ze wisten ook niet hoe ze ervan af konden komen en hoe ze ervan genezen konden worden. Ze hadden zelfs nog nooit gehoord dat er sowieso een geneesmiddel zou zijn voor deze oogaandoening. Ondertussen kregen vele oude mensen van dat volk deze ziekten en raakte het gezichtsvermogen langzaam maar zeker kwijt. Maar op een dag kwam er een boodschap bij dat volk binnen. Er zou een man zijn die hoorde bij de witte mensen die de oogziekte kon genezen. Hij deed dat door middel van een kleine ingreep, zo klonk de boodschap, en hij had er ook nog een geneesmiddel bij, wat ze daarna zouden moeten gebruiken. Nou, zo'n boodschap had dat volk nog nooit gehoord. Sommigen geloofden er helemaal niks van. Maar er waren ook anderen nieuwsgierig en ze gingen op zoek naar deze knappe dokter. En tot hun verwondering hebben ze hem ontdekt en ontmoet. En deze arts heeft hen inderdaad geholpen, zodat ze het licht weer in de ogen kregen. En wat waren die mensen blij dat dat bericht tot hen gekomen was. Gemeente, zo heeft God de Vader zijn Zoon gezonden in deze wereld. Om die grote heelmeester te zijn voor dodelijk zieke zondaren. Maar hij deed nog meer. Hij zond ook goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, opdat zondaren het zouden gaan horen dat er een weg is om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Is dat geen wonder, gemeente? Maar wat blijkt nou? Nou zijn de mensen voor wie deze blijde boodschap een reuke des levens ten leven is en zal worden. Maar dat diezelfde boodschap voor ander een reuke des doods ten dode is. Waar voor de één Christus alles wordt. Door dat geschonken zaligmakende geloof. Daar zal een ander door eigen schuld verloren gaan, omdat hij deze gekruisigde Christus bleef verwerpen. En dat onderwijs, dat komt deze middag tot ons. En we schrijven als thema boven de prediking van de gekruisigde Christus. En daarbij drie gedachten. Door de goede tieren God gewild. Door het schuldig ongeloof verworpen. En door het geschonken geloof omhelst. De prediking van de gekruisigde Christus. Door de goede tieren God gewild. Door het schuldig ongeloof verworpen. En door het geschonken geloof omhelst. Weet je al waar je staat? Als je deze punten hoort, want misschien kom je niet eens meer levend thuis. En moet je vandaag sterven. En waar ben je dan? We hebben de vorige keer gehoord dat we in een enorme diepe ellende terechtgekomen zijn. Door onze diepe val in paradijs. Schuldig geworden aan de vloek en de eeuwige dood. Wij zijn met de hele wereld verdoemelijk voor God. Nee, zo hebben wij gehoord, God heeft ons zo niet geschapen, verre van dat. Maar wij hebben onszelf in deze ellende gestort. En daarom zou het naar recht zijn als God alle mensen in die zonde en vervloeking zou laten. Het zou recht zijn als God zich niet meer zou bekommeren om een diepgevallen mensenkind. Dan nog wordt het onrecht in God nooit gevonden. Maar oh, hoe groot is toch dat wonder, dat God nochtans wilde omzien naar zo'n diepgevallen wereld. En dat in deze diepgevallen wereld zijn opzoekende zondaarsliefde heeft geopenbaard. Hoe God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in deze wereld, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal ontvangen. Maar gemeente, was dat nou genoeg, dat God dit grote werk gedaan heeft? Was het nou genoeg dat hij zijn enige geboren zoon in deze wereld gegeven heeft? Nee, gemeente, dat wist God wel. En ook heeft hij van eeuwigheid nog wat anders besloten, om naast de zending van zijn zoon nog iets te geven in deze wereld, wat zo nodig is tot zaligheid. Want gemeente, wat schrijft Johannes in zijn evangelie over datgene wat Johannes de Doper heeft gezegd in een van zijn preken? Hij zegt: hij was in de wereld, dat is de Heer Jezus, en de wereld is door hem gemaakt, maar de wereld heeft hem niet gekend. Ja, Johannes heeft het gezegd bij de oevers van de Jordaan: hij staat onder u midden die gij niet kent. Gemeente, voelt u, wat zou een verloren zondaar aan Christus hebben, die weliswaar uit de hemel op deze aarde gekomen is, maar niet gekend kan worden? Hoe kan een verloren zondaar behouden worden als hij nooit van een zaligmaker zou horen? Hoe zal hij ooit het ware geloof kunnen ontvangen als het voorwerp van het geloof verborgen zou blijven? Kijk, en daarom zond God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. God zond verkondigers. In een diepgevallen wereld, met een opdracht: zij moeten verkondigen. Ik heb jaren geleden in een dienst gezeten waarin een kandidaat werd bevestigd. En toen die kandidaat was bevestigd en zijn intrede deed, toen stelde hij de gemeente zo voor. Hij zei: gemeente, daarboven in de hemel is een God. En hier is een aarde met diepgevallen mensen. En tussen die mensen en God is zo'n grote kloof. Maar wat heeft God nou gedaan? Hij heeft allereerst zijn zoon over die kloof op de aarde gezet. En tegelijkertijd heeft hij als het ware met hem zijn knechten op de aarde gezet om onder de mensen verkondigers te zijn van die blijde boodschap, waar van onze kant geen weg is naar God. Daar komt alles bij God vandaan, opdat een zondaar behouden zou worden. En daarom roept God zijn knechten, die moeten het woord gaan verkondigen. Wat betekent dat? Nou jongens en meisjes, dat woordje verkondigen, dat betekent zoiets als een omroeper zijn van God. Dat iemand bekend moet maken wat bij God te horen is. Een verkondiger, dat is een heraut. En in de tijd van de Bijbel had je zulke mensen. Toen had je nog geen postbode, geen telefoon, geen mailverkeer. En als dan de koning een belangrijke boodschap wilde brengen aan zijn onderdanen, dan zond hij zijn herauten. Die moesten naar een dorpje en naar een vlek en naar een stad om de boodschap van de koning aan het volk bekend te maken. Nou, dat ligt opgesloten in dat woordje verkondigen. En wat heeft de koning der koningen nou gedaan? Die zendt zijn knechten met een boodschap. Met een zeer blijde boodschap, namelijk dat er voor een diepgevallen zondaar een gekruisigde Christus is. Is dat geen wonder? Ja, dat is allereerst een wonder voor die kleine mensjes die geroepen worden om het woord van God te verkondigen. Kijk er maar niet te hoog naar op, hoe gemeente. Want die dominees zijn precies hetzelfde als u en jij. Slechte mensen. Die het ook van genade moeten hebben. Die het ook van die gekruisigde Christus moeten hebben. Hoe zegt Paulus het ook alweer? Het is niet meer dan een aardenvat. Zo'n kruikje, weet je wel, van klei gemaakt. Nou, als ik hier een kruikje zou hebben, jongens en meisjes, en ik zou het zo hier naar voren gooien, hoef ik je niet te vertellen wat in een kruikje gebeurt, hè. Het ligt hier in 1000 stukjes. Zo is een dominee ook, hoor. Het is niet meer als een aardevat. Maar in dat aardevat, in dat kruikje, heeft God wat gelegd. Dat zegt Paulus ook. Een schat. En wat is die schat? Dat is de bevindelijke geloofskennis van de drie enige God. Dat is de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat is de liefde van God de Vader. Dat is de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest. En hoe hebben ze dat ontvangen? In de weg van bekering en geloof. En waar blijven die verkondigers van die blijde boodschap in zichzelf? Arme zondaren, arme bedelaren, die steeds weer met lege handen staan voor een zender met het smeekgebed: O God, maak ons bekend wat wij moeten verkondigen van uwentwege. En van elke verkondiger die de Heere zendt, zolang de wereld bestaat, geldt het wat de Heere tegen Jeremia heeft gezegd. Eer dat ik u in moeders buik formeerde, heb ik u gekend. En eer dat gij uit de baarmoeder voorkwam, heb ik u geheiligd, dat ik u de volken ten profeet zou stellen. Dat is een verwaardiging, gemeente. Dat is een wonder. En echt waar, er is geen heerlijker werk dan het evangelie verkondigen. Om een uitdeler te mogen zijn van de menigelei genade van God. Om zondaren te mogen toeroepen met de permissie uit de hemel dat ze zalig kunnen worden. Om zondaren op te roepen tot waarachtige bekering en te zeggen dat hun zondeweg werkelijk een heilloze weg is. Om zondaren te mogen wijzen op die heerlijke gave van het zaligmakende geloof, om zondaren inderdaad te wijzen op de heilige eisen van Gods wet, maar ook om ze te prediken de rijke beloften van het evangelie, Wat is het toch een heerlijk werk om af te mogen zien van jezelf en je vinger uit te strekken naar hem en met Johannes de Doper te zeggen: zie het Lam God dat de zonde der wereld wegdraagt. En die volmacht, die hebben ze nu van God gekregen. Dat is de wil van God geweest. En hij zendt zijn knechten tot wie hij wil en wanneer hij wil. En daarom heeft God ook zijn knechten tot u en tot jou gezonden. En dan is het niet om het even hoe je tegenover zo'n gezonden dienaar staat, die met een boodschap uit de hemel tot u komt. En gemeente, misschien voelt u natuurlijk ook wel een klein beetje met me aan dat het niet zo gemakkelijk is om dat zelf als dienaar van het woord te zeggen. Dat je hier eigenlijk iets over jezelf zegt, want ja, ik ben door genade ook zo'n verkondiger. Tot u gezonden. En ik mag het gezag dragen van mijn zender. En daarom hoop ik dat ik gewoon weg mag vallen voor u en voor jou, elke keer weer opnieuw. En dat als hier een woord klinkt van de kansel op zondag of door de week, dat het Christus is die spreekt. En dat God zijn knechten zendt met een volmacht, met een permissie om te prediken. Ja, dat vraagt wat van die verkondigers, want ze moeten wel heel dicht bij dat woord blijven. En ze moeten zuiver prediken, schriftuurlijk prediken. Er niet wat in gaan leggen wat er niet staat, maar luisteren, luisteren, luisteren. Ja, daar krijgen Gods knechten heel de week voor. Om op zondag te mogen prediken voor u, voor jou. En daarom is het zo erg dat als je spot met het gezag van een dienaar van het woord. Nee, je moet een knecht van God niet op een hoogte plaatsen. Absoluut niet. Maar ze zijn wel gezanten van Christus wegen. En vanwege dat ambt wat op hun schouders is gelegd, moet je ze heel serieus nemen als ze met het woord van God zo na aan je ziel komt. En is het inderdaad zo, als je Gods knechten laat praten en laat prediken, zonder dat er bekering en geloof plaatsvindt, dan veracht je niet alleen Gods knechten, dan veracht je niet alleen hun boodschap, maar dan veracht je ten diepste hun zender. Maar wat een zegen, als de Heer zijn verkondigers zendt, tot wie hij wil en wanneer hij wil. Tot zegen, tot je eeuwig behoud. En dat in je geweten iets geopenbaard wordt. Hier spreekt Christus door zijn gezanten tot mij. Om dan elke keer weer zijn stem te mogen bespeuren in de prediking van het evangelie. En wat is het toch een wonder, gemeente, als een knecht tot een gemeente wordt gebracht en aan een gemeente wordt verbonden en dat een gemeente aan Gods knechten wordt verbonden. Het lijkt zo gewoon. De meesten van ons zijn erbij opgevoed. Maar het is een wonder. Echt een wonder dat God op deze weg zijn kerk vergadert. Dat niet naar goede mensen zijn knechten worden gezonden, maar mensen die in de schuld staan bij God, mensen die de vloek van de wet verdiend hebben, mensen die verdoemelijk liggen voor God. Tot zulke mensen zendt de Heere een mens onder de mensen. Is dat niet een bewijs van Gods goede tierenheid? Zo zeggen onze vaderen het wel. En nou ga ik je eens afvragen, heb je zo Gods goede tierenheid wel eens ervaren? Weet je wanneer dat gebeurt? Als de Heere een verkondiger van het evangelie gaat gebruiken tot bekering en geloof. Als de prediking zo wordt gezegend dat er in je ziel een droefheid naar God geboren wordt die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Als Gods geest zo onder de prediking gaat werken dat je overtuigd wordt van je zonde en je schuld voor God om plaats te maken voor die gekruisigde Christus. Dan is dat een bewijs van Gods goedertierenheid, dat Hij tot u en tot jou een verkondiger van die zeer blijde boodschap zond. Ja, dan zul je daarin ontdekken en beleven dat Gods hart tiert van goedheid. Hij zag je liggen in je verlorenheid, maar Hij zocht je op in Christus. En door Christus. Kom gemeente, wat heeft het evangelie? In al die jaren dat je eronder verkeren mag, bij de een korter dan bij de ander. Wat heeft dat evangelie, wat Gods knechten brachten zo na aan je hart, nou gedaan? Mag je nou deze middag oprecht voor Gods aangezicht zeggen, Heere, u weet het. Kijk u maar in mijn hart. En ik kan het toch zeggen dat u de prediking voor mij wilde zegenen. En dat ik bij die gelukkige mensen mag behoren die dat geestelijke leven ontvangen hebben. Die in beginsel dat ware geloof ontvangen hebben, waardoor ik in al mijn zonden en ellenden tot hem me de genezing mocht wenden toen hij aan mijn ziel geopenbaard werd door de prediking van het woord. Of hoor je nog bij die mensen die ondanks zulk een goedertierenheid van God het evangelie nog niet geloven en voortgaan onder de toren van God? Laten we eens tot onze ontdekking gaan luisteren hoe verschrikkelijk dat is in onze tweede gedachte. Door het schuldige ongeloof verworpen. In het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels gaat het inderdaad, zo kunt u zien in uw Bijbel, over de goddelijke verkiezing en verwerping. Dat wil zeggen dat er inderdaad in het ganse menselijke geslacht een scheiding zal plaatsvinden onder de mensen. Straks op de jongste dag zal die scheiding voor heel de wereld bekend zijn als Jezus Christus op de wolken des hemels staan en aan zijn rechterhand staan de schapen en aan de linkerhand zijn staan de bokken. Er zullen mensen behouden worden en er zullen mensen verloren gaan. Maar het is juist zo opvallend dat onze Dordtse vaderen in die eerste drie paragrafen van hoofdstuk 1 niet direct op die scheiding ingaan. Er wordt nog niet over uitverkorenen gesproken, er wordt nog niet over verworpenen gesproken, dat komt nog, maar er wordt in het algemeen iets over de mensen gezegd. Mensen bij wie van nature geen onderscheid is. De Dordtse leerregels gaan als het ware in dat begin van hoofdstuk 1 eens onder woorden brengen wat al die mensen nou gemeen hebben met elkaar. Nou wat dan? Paragraaf 1. Alle mensen hebben in Adam gezondigd. Allemaal zijn ze de vloek en de eeuwige dood waardig. Daar is werkelijk geen onderscheid onder de mensen. Maar in paragraaf 2 staat nog iets beschreven. Wat heeft God nu gedaan? Hij heeft zijn zoon gezonden in deze wereld, waar die mensen dus leven. Hij zond zijn zoon naar de mensenwereld. En dan hoor ik Petrus spreken in Handelingen 4. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven door welke wij zalig moeten worden. En dat is inderdaad de naam Jezus. Dus die naam is bekend geworden onder het menselijke geslacht. En dat heeft de mensheid ook gemeen. En dan komt paragraaf 3. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil en door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. En dan hoor ik op de achtergrond de Heer Jezus zelf zeggen, predik het evangelie aan alle creaturen. Dus onder het menselijke geslacht moet die naam gepredikt worden. Zo beginnen onze Dordtse vaderen te spreken wat de mensen gemeen hebben. Zonder onderscheid. Waarom doen ze dat? Opdat niemand te verontschuldigen is. Opdat des te meer openbaar zal komen dat in God werkelijk geen onrecht gevonden is. Ook niet als een zondaar, ondanks dat er geen onderscheid is in deze wereld, toch nog verloren zal gaan. En dat gaat gebeuren. En dat wisten onze Dordtse vaderen maar al te goed. Vandaar dat paragraaf 4 met hele aangrijpende woorden begint. Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toren van God. Er zijn dus mensen die horen van de gekruisigde Christus, maar nemen hem niet aan met een waar zaligmakend geloof. Er zijn dus mensen die onder de prediking zijn van de gekruisigde Christus en toch voort blijven leven in ongeloof. En dat is een zeer grote zonde. Het is de zonde van alle zonden. Want je gaat niet in de eerste plaats verloren omdat je een dief bent. Oh ja, daar ligt alle reden al om verloren te gaan. En je gaat ook niet in de eerste plaats verloren omdat je een keer de Sabbat ontheiligd hebt. Al ligt daar ook alle reden in. Maar Gods woord zegt dat een mens gaat verloren vanwege het ongeloof. En wat is dat dan, gemeente? Wat is nou ongeloof? En waarom is daar alle reden, de voornaamste reden, dat een zondaar door eigen schuld verloren moet gaan? Dan blijven we heel dicht bij de schriften. En dan luisteren wat de schriften zeggen over het ongeloof. Nou, wat er in de Bijbel staat over ongeloof, gemeente, dat is werkelijk verschrikkelijk. U kunt het vinden in 1 Johannes 5, vers 10. Die in de Zonen Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn zoon. Lieve gemeente, als je het zaligmakende geloof in Christus niet bezit, hou je nog steeds God voor een leugenaar. En ik weet het, dit is echt het scherpst wat gezegd kan worden. Juist als je in de kerk zit. En dan willen wij met onze uitwendige godsdienst niet aan. Dan grijpen we ons historisch geloof nog vast. Of misschien ga je wel in tijdgeloof voort. Maar als je het zaligmakende geloof in een gekruisigde Christus niet bezit en niet beoefent, dan kun je van alles uit de kast halen om je op te knappen. Maar het woord van God zegt, ja, God zegt het zelf, dan hou je God voor een leugenaar. En dat is de zonde aller zonden. Dat is de zonde van het goddeloze, verdoemelijke ongeloof. En zulke zitten hier nog. Echt waar. En ik hoop dat dit je ziel doorsnijdt. Want wat moet het wezen, kinderen, jongeren en ouderen, om onder de prediking van een gekruisigde Christus gezeten te hebben, waar het bloed droop van de kansel. En je gaat verloren. Verloren. Eeuwig verloren. Laat maar eens op je inwerken. Wie is hier nog onverzoend? Wie is hier nog onbekeerd? Voel je het? Voel je het? Het is ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid. En dat moet God straffen. En als God dan zijn zoon zendt naar deze aarde, en daarbij de prediking van die gekruisigde Christus, met het bevel van bekering geloof, wat is dat dan nog, ook vandaag, een blijk van zijn langmoedigheid. En nou sta ik hier als gezant van Christus wegen. Laat je toch met God verzoenen. Bekeer je toch. Bekeer toch en geloof het evangelie. O ja, we zijn ongehoorzaam aan de wet. Maar we zijn ook ongehoorzaam aan het evangelie. En daarom zullen we met dubbele slagen geslagen worden als wij onverzoend sterven. We hebben het samen gelezen in Johannes 3 vers 38. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon van God ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. En luister dan toch eens, maar de toorn Gods blijft op hem. Hoor je dat? Wie de Zoon ongehoorzaam is en ongehoorzaam blijft, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Wat betekent dat dan? Onze kanttekenaren zeggen bij dat woord ongehoorzaam, dat is Christus niet geloven. Terwijl hij wel gekomen is met het bevel om in hem te geloven. Ziet u wel dat ongeloof ook volgens Gods woord ongehoorzaamheid is. Ongehoorzaamheid aan het bevel van Christus om in hem te geloven. En dat is zo'n ontzaglijke zonde. waar de mens zo diep gevallen is, waar de mens in zo'n diepe ellende terechtgekomen is, waar hij alles verdient, alleen maar de dood verdiend heeft, daar komt de Heere uit grondeloze barmhartigheid met zijn geliefde Zoon, die dat volmaakte offer gebracht heeft aan het kruis van Golgotha. Een grotere daad kon de Heere niet doen. Een rijkere boodschap is in deze wereld niet te vinden. En daarom hoe vreselijk, om op zo'n grote zaligheid geen acht te slaan en de gekruisigde Christus en zijn dierbaar borgbloed te blijven verachten en onrein te achten, om zo in je onbekeerlijkheid voort te leven. Wie doen dat eigenlijk? Ja, dat doen nou mensen die onder het evangelie gebracht zijn. En Christus toch niet aannemen met een waarzaligmakend geloof. En ik zei het al, zulke mensen zijn er ook in ons midden. Dat zijn die mensen, die jongens, die meisjes, die jongelui, die ouderen, die maar onbekeerd voort blijven leven. Dag in dag uit, druk zijn met je wereldje, druk zijn met alles van deze aarde. Die met al hun godsdienst nog steeds in ongeloof voortleven. Mensen die geen werkelijk belang zien en beleven in de noodzaak van een gekruisigde Christus. Mensen die ten diepste geen waarde zien en ervaren in het bloed van Christus. En hoe komt dat toch? Ligt dat aan God? Durf je dat nog te zeggen? Nee, gemeente. Paragraaf 5, het eerste deel, is overduidelijk. Het ligt aan de mens, het ligt aan u, omdat je zo diep gevallen bent in de zonde. En hou nou toch eens op met al die geëikte uitdrukkingen. Ja, maar een mens kan zich toch niet bekeren. En een mens kan toch zomaar niet geloven. Het gaat toch zomaar niet. En er moet toch een wonder gebeuren. En er zijn zoveel mensen in deze wereld die Jezus maar aannemen. Onder muziek en emoties enzovoort. Ja, dominee, het gaat toch zomaar niet. Het kan toch eigenlijk niet. U hebt allemaal gelijk. Maar hoe lang kun je het erin volhouden? Want de duivel vindt het best als je zo aan het redeneren bent. Als je maar op afstand blijft en je niet bekeert. Maar echt, lieve gemeente, als je straks voor de rechterstoel staat van Christus, dan durf je niet één van die geëikte degelijke uitspraken meer over je lippen te krijgen, hoor. Echt niet. Dan zal Jezus aan je vragen, waarom heb je mij niet geloofd? Waarom heb je mij veracht? Waarom wilde je toch niet dat ik koning over je zou zijn? Waarom heb je mijn dierbaar bloed zo onrein geacht? En dan zul je op al die vragen geen antwoord geven. Dan blijft er één grote aanklacht in je ontwaakte geweten dreunen. Ongeloof, ongeloof, ongeloof. En dan zal Christus naar recht tegen je zeggen, gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur, hetwelk de duivelen en zijn engelen bereid is. Dan blijft die eeuwige nacht over. Dat is de rampzaligheid, om dan met dubbele slagen geslagen te worden. O gemeente, die eeuwige, eeuwige toren van God, die zal op je blijven. En als je nou straks Gods huis uitgaat, onbekeerd, dan loop je de Jeruzalemstraat uit, onder de toren Gods. Dat is wat. geloof het toch? Je leeft onder het ongenoegen Gods. Onder de vloek, onder de toorn. En één zucht. En je bent eeuwig verloren. En dan zit je hier. In zo'n toestand. En toch klinkt daar die stem. Uit de hemel. Door zijn knechten. Door het woord. O zondaar. Laat je toch met God verzoenen. Dan komt God als het ware deze middag in ons midden. Hij komt met eerbied gesproken naast die onbekeerde jongen zitten. Naast dat onbekeerde meisje, die man en vrouw, die ze nog steeds op de been houdt met uitwendige godsdienst. En hij zegt het. Wat heb je op mijn zoon tegen? Wat heb je op zijn kruisdood tegen? Wat heb je op zijn bloed tegen? Hoeveel keer heb ik het je laten prediken dat je een zondaar bent, dat je verloren ligt, dat je op reis bent naar de eeuwige nacht. En hoeveel keer heb ik mijn knechten tot je gezonden met die zeer blijde boodschap dat er behoud is in een gekruisigde Christus. Wat heb ik meer te doen aan mijn wijngaard? Zal het straks Tyrus en Sidon dan echt verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan met u en jou? Zul je dan echt door eigen schuld verloren moeten gaan, terwijl het bloed der verzoening gepredikt is? Kom, zondaar, betuig tegen mij. Dat de schrik des Heren je zou bewegen tot het geloof. Want echt, als de Heilige Geest je in de nood gaat brengen, dan raak je werkelijk verlegen om een zaligmaker. Maar dan ga je ook voelen wat daarvoor nodig is. Want inderdaad, je hebt zelf niet dat geloof om hem aan te kunnen nemen. Het is een gave God. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Door het geschonken geloof omhelst. Ja, door de verkondiging van het evangelie, gemeente, ontstaat dus een scheiding. Wat lees ik in Lucas 12 vers 51. Daar zegt de Heer Jezus: meent gij dat ik gekomen ben om vrede te geven op de aarde? Nee, zeg ik u, maar veel eer verdeeldheid. Dus naast degenen die hem in ongeloof verwerpen, zullen er ook zijn, gode zij dank, die in de weg van de wedergeboorte het ware geloof gaan ontvangen, waardoor ze de zaligmaker Jezus leren aannemen op een bijbelse, zuivere wijze. En is dat geen wonder? Nou gaat de Heere in Christus zondaren verlossen en hij gaat in die zielen dat geloof werken, waardoor ze dat aan de weet komen, waardoor ze dat mogen leren toe-eigenen. En gemeente, dan ligt er werkelijk niets in de mens, totaal niet. De grond ligt ook niet in het geloven op zich. Nee, de grond van de zaligheid, die ligt en die blijft liggen in de gekruisigde Christus. Maar door dat zaligmakende geloof gaat de kerk des Heren het ondervinden wat dat voor hen betekent. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Het is niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand zou roemen. Zo is het. En als het dan gaat, gemeente, over de zending van Christus naar deze aarde. En je wordt een leerling op de school van vrije genade. En er komt plaats in je zielenleven voor deze middelaar en verlosser. En het geloof komt erin mee. Dan zijn er van die momenten dat je ziel zo overweldigd is door de liefde Gods, dat je het met Paulus uitroept. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Maar wist u dat diezelfde belijdenis ook geboren wordt in de ziel die erachter komt dat hij de gave van het geloof ontvangen heeft? Want door dat geloof krijg je te weten dat de gekruisigde Christus ook je persoonlijke zaligmaker is. En daar zal het nou op aankomen in dit leven. Om dat zaligmakende geloof te mogen ontvangen. Want eerlijk is eerlijk, er is ook allerlei ander soort geloof dan het zaligmakend geloof. En onze Dordtse vaderen, die leggen daar ook de vinger bij. Want als zij het over het geloof gaan hebben in deze artikelen, dan hebben ze het over een waarachtig en levend geloof. Blijkbaar is er dus ook een niet waarachtig geloof. En is er ook een dood geloof. En als we dat weer overdenken, dan klinkt daar weer de oproep om onszelf te onderzoeken voor Gods aangezicht. Of wij in het geloof zijn, onderzoek uzelven of in het geloof bent en beproef uzelven. Zullen we dat eens biddend gaan doen? Als we gaan luisteren hoe ze hier in deze artikelen over het geloof spreken. Dan noemen onze Dordtse vaderen twee eigenschappen. Het is een waarachtig geloof en het is een levend geloof. En dat gaat samen op. Wat betekent dat? Wat betekent dat woordje waarachtig? Wel, dat betekent dat het geloof zich richt op het waarachtige woord van God. Het ware geloof houdt het woord van God voor waar en zeker. Maar meer nog, het waarachtige geloof hoort in het woord en in de prediking van het woord de levende stem van God, van de waarachtige God. Ja, zulken die ontdekken in het woord van God de enige weg tot zaligheid, dat is de gekruisigde Christus. Dat ware geloof, dat waarachtige geloof, dat doet een zondaar beleven dat dat woord waar is. Dat waarachtige geloof maakt het schriftuurlijke woord een bevindelijk woord hier in de ziel. En daarbij, zo zeggen onze Dordtse vaderen, is het ook een levend geloof. Het is de apostel Jacobus geweest die zo ernstig gewaarschuwd heeft voor het tegenovergestelde, een dood geloof. Dat is een geloof zonder vrucht, zonder gehoorzaamheid, zonder liefde. Maar zo is het met het zaligmakende geloof niet. Dat komt openbaar in de vruchten. Het ware zaligmakende, het levende geloof is een werkzaam geloof. En je kan het zien aan de vruchten die openbaar komen. Want aan de boom wordt aan de vruchten wordt de boom gekend. Wat doet dat levende geloof? Dat gaat uit tot Christus. Niet alleen om in zijn bloedwonden vergeving der zonden te zoeken en te vinden, maar dat levende geloof gaat ook tot Christus uit om te sterven aan de smet van de zonde. Een levend geloof verbindt zo met Christus, dat er iets van de rechtvaardigmaking openbaar komt, maar ook iets van de heiligmaking. Nou, dat betekenen nu die twee woorden. Het is een waarachtig en tegelijkertijd een levend geloof. En dat hebben we nodig. En als dat er niet is, dan sluipen er gevaren de kerk binnen. En ik wil u op twee gevaren wijzen. Nu zijn er mensen die zeggen dat ze het waarachtige geloof bezitten. Ze roemen soms in de grootste dingen. Maar als je hun levensgang ziet, hoe ze openbaar komen, in hoe ze in het leven staan, in hun woorden, in hun kleding en wat dan ook. En je komt ze door de week tegen, denk ik, is dat een leesbare brief van Christus? Het is meer wereldgelijkvormig dan van een ander zijn met een hoofdletter. Nou gemeente, dan kun je nog zo roemen in de grootste dingen van het zaligmakende geloof. Maar als de praktijk van het leven het tegendeel bewijst, dan mag je het wel eens nakijken. Er is ook een ander uiterste. Je komt mensen tegen die leven zo stipt naar het woord van God. Ze zijn voor de waarheid. Ze zijn heel serieus. En ze weten ook precies hoe het gaat in de weg de bekering. Ze komen heel degelijk openbaar. Maar als je dieper doorsteekt en vraagt, blijken ze niet meer te zijn dan de rijke jongeling. En missen zij het levende geloof. Zij kennen Christus niet. Om het eens zo te zeggen, ze weten niet wat het is om afgesneden te zijn van Adam en door het geloof ingeënt te zijn in Christus. Hoe anders is het met die mensen die dat waarachtige, levende geloof bij God vandaan ontvangen. Die dat als een genadige gave van God verkregen hebben, zoals beschreven staat in het tweede deel van paragraaf 5. Weet je wat die in beginsel gaan leren? En steeds meer en meer moeten gaan leren. Maar zo velen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Zeg, mag je daar iets van kennen? Ja, dan heb je gehoord, ja, van de zaligmaker, terwijl je zelf zo gebukt ging onder de last van je zonden en ongerechtigheden. En je ging het steeds meer ervaren in je hart. Buiten hem ben ik verloren. Maar door de prediking van Christus werd het geloof in je ziel geboren. Hij is de zaligmaker. Hem moet ik hebben. En waar ging je hart naar uit? Datgene wat je in het heilig evangelie hoorde prediken. Die persoon zou je zo graag willen ontmoeten. Je hart ging naar hem uit. Maar ach, hoe zal ik Jezus ontmoeten? Ik zie hem niet, ik hoor wel van hem, maar waar kan ik hem vinden? Dan kun je Job zo begrijpen die ergens zegt, och, of ik wist waar ik hem vinden zou. Ik zou tot zijn stoel komen, tot de troon van zijn genade. En je werd een zoekende zondaar, die Jezus mist. Je hoorde wel van hem, maar je had hem nog niet ontmoet. Maar o, die dag in je leven, onvergetelijk, toen daar Christus zich daadwerkelijk aan je liet zien en zich aan je openbaarde en tot je ziel ging spreken. Toen kwam de kennis van hem, dat is ervaringskennis. Kennis die ontstaat door de omgang met Christus, door het woord, altijd door het woord. En En je kreeg een plaatsje aan zijn voeten. En je ging horen uit zijn mond zelf wie hij is, hoe hij bij God vandaan gekomen is en waarom hij naar de aarde moest komen in uw plaats. Hij nam je als het ware bij de hand om je te leiden langs de lijdensgangen die hij moest gaan, omdat u onder die vloek terechtgekomen bent, omdat u die eeuwige dood verdiend heeft. En is het niet een eeuwig wonder als je dan aan zijn voeten mag verkeren, om te horen hoe hij die vloekdragende borg wilde zijn, hoe hij die vloek van je overgenomen heeft en je schuld overgenomen heeft en als het lam van God de zonde wilde wegdragen. Ja, dat doet nog meer tot hem uitgaan. Om te vragen, Heere Jezus, datgene wat u nou verworven hebt, zou u dat nou ook willen toepassen in mijn hart? Dan ben je net als Rut, die uitgaat tot die meerdere Boas en zegt, breid dan uw vleugelen uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Of je roept het met Hiskia uit, Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. En zo ga je steeds weer je toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus, om hem te leren kennen, om hem meer en meer te leren kennen. Ja, je hart gaat er naar uit om hem te kennen als de schuld overnemende borg, als de schuld betalende borg. Ja, wat een wonder als je hem mag leren kennen als die voorspraak bij de Vader, zodat er iets in je ziel gaat leven. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Kijk, en dat wordt nou allemaal door dat waarachtige, levende geloof ervaren, terwijl je onderwijs krijgt uit de schriften onder de prediking van het evangelie, zodat je steeds meer en steeds weer in verwondering weet zeggen, ja waarlijk, het geloof in Jezus Christus en de zaligheid door hem is enkel en alleen een genadige gave van God. En dan zeg je niet alleen ziende op Christus, maar ook ziende op dat ware levende geloof wat je uit genade ontvangen hebt. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, welk een woord. Niemand kan er onderuit. Wat een verantwoordelijkheid om te preken en te luisteren. En nu gaan we weer naar huis aan het einde van deze zondag. Maar hoe? Of wij verwerpen u nog. Of er is iets van het zaligmakende geloof gewerkt in de ziel. Dat schreeuwt om Christus. Heere, wilt u zondaren bekeren en ze verlossen van het verderf. En mag het woord van deze dag nog een middel in uw hand zijn. En zo gaan we weer uiteen, heen levend naar Goede Vrijdag. Om te horen hoe het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Geef een honger naar dat woord, Heere. Maak plaats voor dat woord. Wilt u ook met onze jonge mensen zijn? Ze vanavond nog samen zullen komen. En aanstaande woensdag. En op een ander moment. Heere, wilt u uit genade zegenen. Als uw woord zullen openen. Heere, bewaart u ons. Voor het verder voortleven. In ongeloof. En bekeer nog zielen. Waar u dat ware geloof. Dat levende geloof wilt planten om Jezus wil. Amen. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. 95 vers 4. De zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.